Beste luisteraars, welkom opnieuw in deze podcast Gewoon te moeilijk. We leven in een rijk land. De dingen hier zijn goed geregeld. Er zijn vangnetten voor mensen die het soms even niet helemaal zelf redden. En toch vallen er elk jaar tienduizenden mensen tussen wal en schip. Ze stranden en ze krijgen hun leven niet meer op de rails. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hoe komt dat toch? En wat moet er dan gebeuren? Daarover gaat deze 8-delige serie. Het is voor veel mensen gewoon te moeilijk.
Ja, als je iets doet wat niet mag, dan krijg je straf. Dat vinden we allemaal heel normaal. Ook in Nederland, dat geldt bij ons thuis, dat geldt ook op ons werk. En dat geldt ook in onze samenleving. Daar hebben we afspraken voor gemaakt. Er is soms wel algehele maatschappelijke verontwaardiging over de hoogte van die straffen. Dan vinden we dat het niet rechtvaardig genoeg is of niet ernstig genoeg is. Maar helpt het nou, die straffen?
Ja, dat is een discussie die woedt eigenlijk al meer dan 100 jaar. En het is logisch. Die samenleving die wil ook een vorm van genoegdoening.
Ja.
In die gevangenis moeten zijn, moet het niet zo zijn dat, ook al is het maar een paar maanden of misschien een jaar, dat niet leidt tot, als het ware, een levenslange gevangenisstraf. Dat mensen nooit meer in de gelegenheid zijn om aansluiting te vinden, of om een zelfstandig leven te leiden, of om aan werk te komen, of om een gelukkig leven te leiden in een privé, met een levenspartner en met kinderen.
Maar dat kan toch gewoon als iemand vrijkomt?
Dat is bijna niet mogelijk. Als je vrijkomt, dan, en dat gebeurt echt heel erg veel mensen ieder jaar weer, elke dag zitten zo'n 8000 mensen in een cel. Dat is nu in Nederland het geval. Dat waren er trouwens een kleine 20 jaar geleden nog veel en veel meer. Toen waren er wel 12.000 mensen op dagbasis in een cel. En we komen nog van veel hogere aantallen.
Ja.
Dus het gaat wel vooruit. Het zijn er evengoed nog steeds 8.000 elke dag die in het gevangen zitten. En we weten, ook door onderzoek van justitie zelf, dat er zo'n 4.000 mensen elk jaar weer uit die gevangenis komen, uit detentie komen. En we weten niet waar ze blijven. Die mensen hebben geen goede plek om naartoe te gaan. Ze hebben geen huis meer, ze hebben geen werk meer. Dat hadden ze misschien al niet voor die tijd. Maar in elk geval weten we niet waar ze blijven.
Dat lijkt me nou niet echt een goed ingrediënt voor een veilige samenleving.
Het is bijna een recept om op de dag van vrijlating je moet eten. Je moet eten op zo'n dag. En als je geen geld hebt en geen onderdak, dan ga je al heel snel dingen doen die opnieuw leiden tot aanhouding, tot arrestatie, weer tot voorarrest enzovoort. Dus het is een vicieuze cirkel waarin heel erg veel mensen terechtkomen.
Justitie heeft daar zelf onderzoek naar gedaan, zeg je. Dus dan hebben ze dit ook zelf vastgesteld, ook dat het niet werkt. Zijn er nou ook oplossingen voor gekomen?
Het is eigenlijk alweer een hele tijd geleden, dat is alweer 15 jaar terug, dat er een vorm van nazorg kwam. Iedere gemeente die moest een functionaris aanstellen. En die functionaris werd op de hoogte gesteld door de gevangenissen, door de huizen van bewaring. Als er iemand uit die gemeente, iemand die ook weer naar die gemeente toe moest, als die vrijgelaten zou worden op afzienbare termijn. En dan zou die ambtenaar, die moest ervoor zorgen dat de identiteitspapieren in orde waren. Dat er tenminste een dak boven het hoofd was, als die woning er niet meer was, of als die kamer er niet meer was, of de huur er niet meer betaald was geweest. Die moesten ook voor zorgen dat er een vorm, zo minimaal als het dan kan zijn, dat er iets van inkomen is, zodat mensen niet hoeven te stelen of weer een delict moeten begaan. Dus daar moesten ze voor zorgen. Ook dat er een contactpersoon was.
Als dat geholpen zou hebben, dan zouden we het er nu niet over hoeven te hebben.
Ja, dat is een juiste constatering. Want op heel veel plekken is dat gewoon nauwelijks van de grond gekomen. Op sommige plekken wel, in enkele grote steden proberen ze daar echt wel goed werk van te maken. Daar hebben ze ook wel een apparaat voor, ook in het grote ambtenarenapparaat op zo'n gemeentehuis zijn er echt wel mensen die zich daar druk over maken. Maar in de provincieplaatsen en in de kleinere gemeenten is dat uitgesloten, dat is bijna niet gelukt. En dan raken mensen toch kwijt, dan raken ze toch weer verstrikt in allerlei regelgeving. De uitkering is niet op tijd, ze kunnen geen werk vinden. Er is geen kans op het huren van een huis of een kamer.
Nu denken veel mensen dat dat nou juist een taak is van de reclasseringsmedewerker.
Ja, dat is het ook. Het is de reclassering. Als daar nog een toezichtmaatregel loopt, hè, nadat iemand uit detentie is ontslagen en er is nog toezicht. Dan
dat is er dus niet altijd, zeg je?
Dat is er heel vaak niet. Zeker voor de mensen die wat korter gestraft zijn en wat een wat kortere detentie hebben opgelegd gekregen door de strafrechter, is er vaak niet ook nog eens een toezichthoudend traject nadien. Want je hebt gelijk, dan is de reclassering eigenlijk de aangewezen instantie om er toch voor te zorgen dat die dingen wel geregeld worden. Dat moet natuurlijk niet op het moment dat iemand de deur uitstapt of de poort uitstapt van een huis van bewaring of een gevangenis. Dat moet al veel eerder gebeuren. Sterker nog, het zou eigenlijk al in gang moeten worden gezet op het moment dat iemand in de kraag wordt gevat. Of als iemand die straf moet gaan uitzitten. Dan moet er al worden gewerkt aan herintreden in die samenleving. Ik sprak iemand die kwam dus uit detentie. Die kon niet anders dan in een opvangcentrum ergens worden opgenomen. Mm-hmm. Ook nog door bemiddeling van die reclassering dan. Ja. Van nou, dan kun je tenminste daar terecht. Dan heb je een dak boven je hoofd. Dan kunnen we daar werken aan een uitkering. Dan heb je je ziektekostenverzekering weer. De identiteitspapieren kunnen dat. Maar dat doen we dan allemaal vanuit dat opvangcentrum.
Ja.
Dat was overigens niet de plaats in de gemeente waar hij thuis hoorde. Ook niet waar hij naar de hand toe zou gaan. Want hij is verhuisd naar een andere gemeente. En toen zei hij, ik ben hier nu weer in een ander opvangcentrum, omdat alles opnieuw vanaf nul, mijn identiteitspapieren, mijn uitkering, de ziektekostenverzekering, weer opnieuw aan je geschreven worden voor een woning, moet vanaf nul beginnen. Daar kunnen soms wel maanden overheen gaan. Hij zei er wel bij dat hij blij was, dat hij een dak boven zijn hoofd had, ja, en dat hij elke dag te eten had. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. Zo zit het in elkaar. Dus het is wat we willen voorkomen, is natuurlijk dat mensen weer die fout ingaan. Dat mensen toch voldoende worden ondersteund om de aansluiting met de samenleving weer te vinden. Om ook iets zinnigs weer te gaan doen. Eigen dak boven het hoofd, je eigen inkomen verdienen enzovoorts. En dat wordt door die regelgeving echt vreselijk moeilijk gemaakt.
Nou, jij vertelde het verhaal van iemand die jij tegengekomen bent. Die kwam in een opvangcentrum terecht. Is dat dan de oplossing?
Nou, eigenlijk is een opvangcentrum helemaal niet zo'n goede omgeving om de aansluiting tot de samenleving weer te vinden. Juist voor de mensen die wat korter gestraft zijn, zou het eigenlijk zo moeten zijn. Het zou veel beter zijn voor die samenleving en ook voor die mensen zelf, dat de woonplek die ze hadden, dat gewoon door blijft gaan. Dat die mensen niet weer helemaal vanaf nul moeten
En waarom
beginnen.
Gaat dat niet door?
Het is nu zo dat mensen hebben natuurlijk geen inkomen en kunnen hun huur niet betalen en daardoor stopt gewoon de beschikking over een eigen woonruimte.
Want in de gevangenis stopt ook het inkomen?
Zo is dat.
Oké. Nu heb ik ook wel gehoord van een van de maatregelen die de overheid getroffen heeft om mensen toch beter weer terug te laten keren in de maatschappij, zonder dat de kans op terugval in het oude foute gedrag heel groot is. Een van de manieren daarvoor is dat je na 2/3 van je straf bijna automatisch het laatste 1/3 deel terugkeert in die samenleving met reclasseringstoezicht vaak, of in elk geval onder voorwaarden, om die overgang van binnen naar buiten kleiner te maken. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is in de loop van de jaren is dat een automatisme geworden. Dat mensen, als er 2/3 van de straf op zit, dat ze dan dat laatste stuk bijna automatisch gewoon in de vrijheid, dus buiten de gevangenismuren, kunnen doorbrengen.
Ja.
Er is nu een voorstel om de voorwaardelijke kant, hè, dus dat zit ook in dat begrip voorwaardelijke in vrijheidsstelling, om dat wat aan te scherpen. Bijvoorbeeld, als het nodig is dat er nog extra hulpverlening is, extra ondersteuning is, door middel van schuldhulpverlening of door een behandeltraject met een psychiater of een begeleidingstraject intensief, of als er een verslaving is, om dat aan voorwaarden te verbinden. Dat iemand niet zomaar weer onverhoeds de straat op wordt gestuurd, maar dat hij aan die voorwaarden moet worden voldaan. En dat die mens die dan in vrijheid wordt gesteld zich ook aan die voorwaarden moet houden.
Ja.
Zodat de kans op een succesvolle terugkeer in die samenleving veel groter wordt. Ik ben daar wel voorstander van. Dat moet dan wel goed worden voorbereid, zodat dat ook meteen aansluit. En dat mensen niet eerst maanden moeten wachten op een behandeltraject bijvoorbeeld. Of als ze uit het gevangenis komen, dat er niet eerst maanden gewerkt moet worden voordat een schuldhulpverleningstraject in kan worden gegaan. Maar dat dat eigenlijk er meteen ook al is. Dat dat eigenlijk al begint in de gevangenis. En dat zou ontzettend kunnen helpen.
En als ze niet mee willen werken?
Dan is dus niet aan die voorwaarden voldaan als mensen dat niet willen. En dan is het misschien toch beter dat ze dan nog even dit derde deel van die straf die is overgebleven, dat ze die dan toch nog even binnen de muren moeten doorbrengen.
Maar dan is er daarna niet een wenperiode meer van binnen naar buiten.
Nee, maar dat moet er wel zijn. Die gewenperiode is van heel cruciaal belang, ook na die tijd.